Allemaal. Ik wil eigenlijk de draad opnieuw opnemen bij waar we vorige keer gebleven zijn met de zaligsprekingen. Dus misschien is het goed om ze gewoon nog een keer te lezen. Ze zijn zo bekend, denk ik, dat ze allemaal van buiten kennen. Zalig de armen van de geest. Zalig de treurenden, want die worden getroost. Zalig de zachtmoedigen, die zachtmoedig zijn van hart. Zalig die om de gerechtigheidswil vervolgd worden. En dan de barmhartigen. En dan, daarna zegt Jezus ook, zalig de reinen van hart. En zalig de vredestichters. En nog een keer zalig die vervolgd worden om de gerechtigheidswil. En ik denk, het zijn zo bekende woorden, zo bekende verzen. Maar ik heb vorige keer ook gezegd, de lat ligt wel hoog. En het is niet gemakkelijk als je begint met die eerste zalig, de bedelaars in de geest, diegenen die nederig genoeg zijn om te durven zeggen, ik kan het niet uit mezelf, maar ik heb echt God nodig. Dat is al een geweldige stap. En ik zou even willen toch iets herhalen nog van vorige keer. Ik heb gezegd, u herinnert zich misschien nog, dat Jezus daar spreekt tot zijn discipelen. En uiteindelijk beschrijft hij, het gaat niet alleen om ik, want die eerste vier zaligsprekingen gaan eigenlijk wel degelijk over onze hartsgesteldheid en onze relatie met God. Maar de volgende vier, waar we nu vandaag gaan bij stilstaan, die gaan eigenlijk over onze relatie met andere mensen, met elkaar, met de mensen rondom ons, met onze broers en zussen, zoals we hier bij elkaar zijn. En ja, je zou kunnen zeggen als titel vandaag, hoe kunnen we invloed hebben op elkaar? We hebben invloed op elkaar, maar hoe kunnen we een positieve invloed hebben op elkaar en zijn zoals God ons wil hebben? Dus ik had ook gezegd van dat het als het ware als treden zijn, hè? Treden die we opgaan en zo dichter bij God komen als het ware. Maar je zou ook kunnen zeggen, treden die we afdalen, want het is eigenlijk God die dichter bij ons komt. Eerst herkennen we dat we een nood hebben, een behoefte hebben, en dat zijn de armen van de geest. Dan, als we berouw hebben van onze zelfingenomenheid, ons egoïsme, dan staat er zalig de treurenden. We houden daarmee op om alles zelf te beschikken, maar geven ons over aan God, zalig de zachtmoedigen. En we worden zo blij dat we met hem zijn, dat we nog meer verlangen naar hem, die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. En dan worden we veranderd naar zijn beeld. We kunnen anderen lief hebben, vergeven, barmhartig. En we hebben een nieuwe kijk met een vernieuwd verstand en hartsingesteldheid. We zijn zuiver van hart, zegt de Heer. We houden van mensen. Onze relaties worden warm en liefdevol. We zijn vredestichters. En dan, we houden vol. We blijven doorgaan. We geven niet op, zelfs al wordt ons onrecht aangedaan. Zalig die om zijn naam vervolgd worden, of beschimpt worden, of bespot worden. We gaan beginnen, broers en zusters, en ik ga het een beetje anders doen, denk ik, dan anders. Ik ga gewoon heel kort over die drie eerste, en bij die laatste ga ik ietsje langer stilstaan. Maar we gaan beginnen met zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Nu, barmhartigheid, ik weet niet wat u daarbij voorstelt, maar ik heb deze week in de Knak gelezen en daar was een psycholoog en die zei van dat er een verschil is tussen empathie en compassie. Allee, met gemakkelijker woorden, medevoelen en medeleven. En die zegt, dat is niet helemaal hetzelfde. Want empathie, dat zoomt in op het lijden van één persoon. Maar probeer maar eens empathie te voelen voor een hele hoop mensen, voor alle kinderen bijvoorbeeld die omkomen door geweld. En als we toch bezig zijn, voor alle mensen die honger lijden of niet genoeg te eten hebben. Voor alle mensen die worden achtervolgd voor hun religieuze overtuigingen. Dat is eigenlijk onmogelijk. Ik denk, als we eerlijk zijn, ik denk dat er niemand is behalve God die echt kan meevoelen, echt empathie hebben voor al die groepen mensen waar ik net over sprak. Maar als we foto's zien van een jongetje, zoals Aylan, u herinnert u dat waarschijnlijk nog, dat op weg naar Europa verdronk in een blauw-geel of blauw-wit, denk ik, bootje op het strand van Bodrum in Turkije, dan staat dat in ons geheugen gegrift. Ik herinner me dat nog. Ik denk dat hij al zijn rode kleren aan had. En dat staat in onze geheugen gegrift. Compassie is nog iets anders dan empathie. Compassie betekent ook dat we betrokken zijn voor een ander. En dat we motivatie in onszelf hebben om te helpen. Dat we ons afvragen, wat kunnen we doen om een verschil te maken? In het Engels zeggen ze, do we care? Hè? Zijn we ermee betrokken? Zijn we ermee begaan? Wat kunnen we doen? Geef ik om het ander? Doet het mij iets? En dan moeten we terugkijken naar Jezus. Want Jezus zegt een beetje verder in ditzelfde, in de twee hoofdstukken verder, sorry, als gij de bergrede afsluit ongeveer, zegt gij, behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat jij ook behandeld wordt. Dat is het hart van de wet en de profeten. Dus Jezus vat eigenlijk samen, als je barmhartig wil zijn, behandel anderen dan zoals je eigenlijk wil dat je zelf zou behandeld worden. En dat betekent eigenlijk twee zaken. Barmhartig zijn voor mensen die in nood verkeren. Ik heb al gezegd, barmhartigheid is echt een karakter. De Bijbel zegt dat heel vaak, God is barmhartig. Bijvoorbeeld, ik ga een vers lezen uit Efeze, daar staat, maar omdat God zo barmhartig is, en omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Jezus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelse sferen, in Jezus Christus. Omdat God zo barmhartig is. Vaak gebeurt het, denk ik, als mensen, als wij willen begaan zijn met onze medemensen, dan, zeker in onze landen, en ook toen we woonden in Genève was dat ook typisch, dan richten mensen comité's op. Vergaderingen. Comité's, om eerst en vooral te kijken om onderzoek te doen, zich af te vragen, zijn de noden wel reëel, zijn ze wel echt? En dan worden er handleidingen geschreven en boekjes, hoe we zorg dienen te verstrekken. Op zich niet verkeerd, maar als ik naar Jezus kijk, dan zie ik eigenlijk iets anders direct. Dan zie ik direct de pijn van anderen, zette Jezus aan tot actie. Altijd. Hij genas hen. Hij zegende hen, hij riep hen bij zich. Hij riep Zacchaeus die daar in een boom zat. Hij ging naar mensen toe. Hij wist het als iemand aan zijn kleed kwam. Hij draaide zich om en strekte zich uit. Mensen die ziek zijn, in nood verkeren, niet zo populair zijn of eenzaam zijn, gevangenen, weduwen, wezen, noem maar op. Wat doet dat ons? Dat is eigenlijk een vraag die ik mij ook stel. Wat doet dat mij? Heb ik nog voldoende compassie in mijn hart? Er is een juf bij ons op school. En elke keer als ze in Sint-Pieterstation aankomt met de trein om dan naar school te gaan, dan passeert ze een aantal mensen die daar zitten te bedelen. En onlangs hoorde ik zo, zegt ze, ik geef die elke keer of elke week geeft ze één iemand een kopje koffie. Gewoon heel eenvoudig, maar ik vond dat wel mooi. Ik dacht van, dat is een mooi gebaar. Dat is iemand die ergens begaan is en die zegt van, ik kan misschien niet veel doen, maar ik kan wel iets doen. En de Heer zegt ook, en dat is een heel mooi vers, in 1 Johannes 3,16, we kennen natuurlijk allemaal Johannes 3,16, maar 1 Johannes 3,16, daar staat er, we kunnen ons hart niet sluiten voor een broer en zus in nood. We zullen dat vers een keer lezen, ik denk dat het... want ik heb maar een klein stukje opgeschreven. 1 Johannes 3,16. Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom ook horen wij ons leven te geven voor onze broers en zussen. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden. Jezus zegt, hoe kan Gods liefde in ons blijven als we onze harten sluiten? Barmhartigheid. En dan Ik heb gezegd barmhartigheid voor mensen in nood, maar ook barmhartigheid voor ja, mensen die ons verkeerd behandelen. John Wesley bijvoorbeeld, u kent hem allemaal, bekende prediker in de, ik denk, 17e eeuw, hè, die vertelt hoe hij een man confronteerde die op een punt stond een dienaar ongehoord hard aan te pakken. En die man zei, die schurk moest maar beter voor mij gewerkt hebben. Ik verheef het hem nooit. Waarop John Wesley heel rustig antwoordde, dan hoop ik dat jij nooit zondigt. En ik dacht, ja, het is wel waar. Hè? Als wij niet bereid zijn om te vergeven, ja, dan is het maar best, denk ik, dat wij nooit zondigen. Maar we weten dat dat niet kan. Wie weinig wordt vergeven, zegt Jezus op een andere plaats, betoont weinig liefde. Wie veel wordt gegeven, betoont veel liefde. En ik denk, als we zo zien en kijken naar Jezus, dan merken we hebben zijn barmhartigheid natuurlijk nodig. Dan bekomen we bij het tweede. Het tweede is, zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Het hart is het centrum van ons leven. De reine van hart staat in een andere vertaling. Rein betekent puur, zuiver, niet gemixt. We mogen zijn wie we zijn, zonder ons anders voor te doen eigenlijk. Dat is ook het stukje, transparant zijn, open zijn. De Heer kijkt naar ons hart. En hij zegt, niets wat van buiten uitkomt in een mens kan hem onrein maken, maar wat uit zijn hart komt. En ik denk zo, dat heeft ook praktische gevolgen in mijn leven. Als mijn agenda te vol zit, en mijn to-do-lijstjes te lang, en ik verlies ergens mijn kalmte daarover, dan toont dat iets van mijn hartgesteldheid. Als er geroddeld wordt, en we zeggen het verder of zo, of het doet iets met ons, we breken het niet af, dan toont dat onze hartgesteldheid. Als we een bedelaar zien, of iemand in nood, en we denken, goh, die man of die vrouw, dat is toch een last voor onze samenleving, dan toont dat iets van onze hartsgesteldheid. Ik zeg niet dat we altijd zo denken, ik hoop het niet, maar soms kan het wel zo zijn. Die hartsgesteldheid ook dicteert ons als we met wrok rondlopen. Of als we genadig zijn. Als we zelf medelijden hebben of als we juist Jezus gaan zoeken. En David roept, u kent het in de psalm, Heer, schep in mij een rein hart, o God. David deed zichzelf, en ik denk dat dat de Heer zo fantastisch vond, hij deed zichzelf niet anders voor dan dat hij was. Hij leefde en hij liet in zijn leven kijken. Ik vond dat niet gemakkelijk. Ik vind dat niet gemakkelijk. Ik weet niet hoe u dat vindt. Laat u gemakkelijk in uw leven kijken. Deelt u gemakkelijk iets met andere mensen en zegt u, kijk, dat ben ik. Een schrijver zei het zo. Hij zegt, ik ontmoet veel christenen die zeggen, als mensen mijn strijd en mijn onhebbelijkheden wisten, zouden ze nooit christen willen worden. En die schrijver zegt, ik denk dat tegenovergestelde waar is. Als mensen eens wisten dat we ook zondaars zijn, zoals ik en u en in al onze gebrokenheid en kwetsbaarheid tot God kunnen komen, zouden ze beseffen dat ieder van hen ook die stap kan zetten en kan wagen. Ik denk dat dat wel waar is. Als mensen zouden beseffen van, kijk, dat zijn ze. We zijn ook maar zondaars, maar we mogen naar de Heer gaan. Dan denk ik, is de stap veel kleiner en weten ze, goh, ja, zij hebben hem nodig, wij hebben hem ook nodig. Daarnet hebben we het gehad over de barmhartigen, die houden geen wrok tegenover broers en zussen. En de reine van hart laten anderen toe hen te zien zoals ze werkelijk zijn. En dan komen we aan de vredestichters. Er staat in de Bijbel, zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. In Romeinen staat er dat Jezus door het kruis vrede heeft gemaakt, zodanig dat wij vrede kunnen hebben met God. Romeinen 5, hè, u kent dat allemaal. Wij zijn dan geroepen om vrede te brengen tussen mensen. Dit is een opdracht die veel van ons vergt, denk ik. Want soms ja, zijn karakters gewoon onverzoenbaar. En begint er maar een keer aan. Of soms zijn er situaties, ik denk zoals nu, ik moest er echt aan denken, ook in Frankrijk, hoe een heel land bijna kan verdeeld worden en posities lijnrecht tegenover elkaar staan. En je hoort mensen spreken en het is bijna ontlijkt onverzoenbaar. Maar vrede ook zoeken dichterbij in ons huwelijk, met onze buren, in de kerk, tussen de kerken onderling, is ook belangrijk. En ik heb hier een voorbeeld gelezen deze week, ik vond dat wel heel treffend ook. Neil is er nu niet, maar het gaat over Rwanda. Of Neil is van Burundi zeker ook, hè? Oké. Maar het gaat over Rwanda. Allemaal, denk ik, bekend, hè? De kleine republiek in Afrika, met een turbulent en bloedig verleden. En van de 6 miljoen inwoners waren er op een gegeven moment 90% Hutu. En er was een kleine minderheid, de Tutsis, die hadden de meeste regeringsposten in de handen. En in april 1994 vond er een genocide plaats die 3 maanden duurde. En in die oorlog stierven zomaar 1 miljoen mensen. Er waren er 250.000 weduwen, 450.000 werden weeskinderen. En 1,5 miljoen mensen werden vluchteling. En ik las het verhaal van één man, een zekere Jean-Claude. Hij verloor 14 familieleden en zag hoe hun huizen vernietigd werden. Maar na de oorlog voelde hij zich door God geroepen om naar de gevangenis te gaan en het evangelie te gaan preken. Op een dag preekte hij en daar stond een naam, een man genaamd Kamunzini. Die naam moest ik opschrijven, dat is niet zo simpel. Die deel uitgemaakt had van de milities die zijn familie gedood hadden met machetes. En die man kwam tot geloof in de Heer. Hij vertelde het aan Jean-Claude dat hij tot geloof gekomen was en vroeg vergiffenis voor wat hij gedaan had. En Jean-Claude vergaf hem en zei dat hij hoopte samen met Kamunzini in de hemel te zijn op een bepaalde dag. En sinds 1999 reizen die twee mannen samen door het hele land als vredestichters. Ze gaan naar kerken en afgeleden gebieden en getuigen hoe hun relatie, ja, hoe dat alles veranderd heeft. Of hoe hun relatie veranderd is ook door Jezus Christus. En Jean-Claude zei, ik ga en spreek tot de mensen en ik toon hen. Kamunzini, die dan op dat moment naast hem staat en die zijn familie omgebracht heeft. En hij zegt dan, Jezus zegt, als we onze vijanden niet vergeven, zal hij ons ook niet vergeven. En Kamunzini was mijn gezworen vijand. Maar ik kon hem door de kracht van de Heer vergeven. En nu is hij mijn broer. En hij zegt, als mensen dat horen, vallen ze op hun knieën en geven ze toe dat ook zij dienen te vergeven. Dat zijn echt sterke getuigenissen. U kent het getuigenis natuurlijk ook van Corrie ten Boom. Ligt een beetje in dezelfde lijn. Ik denk, het kan niet anders dan dat we vredestichters zijn. Dan dat we kunnen vergeven. Jezus zei, zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. God houdt van de vrede. Zoals elke vader trouwens, denk ik, hè, die heel graag wil dat zijn kinderen goed met elkaar opschieten. Want als dat niet zo is, is dat ook pijnlijk voor de ouders. En broers en zussen, dat komen we al bij het laatste. Zalig de vervolgden om de gerechtigheid, want zij zullen het koninkrijk beërven. Ik weet niet als er iemand waarschijnlijk wel het boekje Vanya gelezen heeft ooit. Dat gaat over een jonge man die in Rusland vervolgd werd om zijn geloof. En die urenlang als het ware gekweld is. Hij moest in de ijskoude min zoveel graden buiten staan, uren aan een stuk. Nadat hij uiteindelijk gestorven is. En hij zei, hij had 1 vers altijd voor hem, hij zei, het leven is mij Christus en sterven winst. Hij was niet bang van de dood. En Jezus zegt, verheug je wanneer ze je omwille van mij uitschelden, want groot is uw beloning in de hemel. Nu, dat is heel wat. Ik denk, toen ik daaraan kwam, ik dacht van, oh Heer, ik denk dat ik in mijn leven 4 keer serieus uitgescholden ben, als ik het zo mag zeggen, dat is niet veel, hè. Onze broers en zussen in Korea, China, ik denk dat ze alle dagen bijna te maken hebben met druk. Martin Luther King was eigenlijk, die is uiteindelijk doodgeschoten, hè, omdat hij de Heer volgde. En hij sprak woorden 2 maanden voor hij stierf. En ik wil dit toch ook een keer lezen voor we stilletjes aan afsluiten en nog iets zeggen daarover. Hij zei het volgende, en die woorden zijn dan gebruikt ook op zijn begrafenis. Hij zei, zo nu en dan vraag ik me af wat mensen over mij moeten zeggen op mijn begrafenis. Zeg hen, zei hij tegen zijn vrienden, dat ze niet moeten vermelden dat ik de Nobelprijs won. Dat is niet belangrijk. Al die eretitels en medailles, die zijn niet belangrijk. Waar ik naar school liep, dat is niet zo belangrijk. Ik zou graag hebben, zegt hij, dat iemand vermeldt dat Martin Luther King zijn leven inzette om mensen te dienen. Dat ik probeerde om iemand lief te hebben. Dat ik probeerde de hongerige eten te geven. Ik wil dat je zegt op die dag dat ik voor rechtvaardigheid en vrede opkwam. Dat ik probeerde te kleden wie naakt waren. Al de andere oppervlakkige zaken spelen geen rol. Ik heb geen luxueuze zaken of geld om na te laten. Ik wil enkel een toegewijd leven nalaten. Als ik iemand kan helpen, zei hij in het voorbijgaan, of iemand opbeuren met een woord of een lied, iemand kan tonen om de juiste weg te volgen, dan zal mijn leven waardevol geweest zijn. Als ik mijn plicht kan doen, zoals het hoort bij een christen, als ik de boodschap van mijn meester kan verspreiden, dan zal mijn leven niet voor niets geweest zijn. Van dat hele mooie woorden. En Nietzsche, de filosoof, u kent hem, die haatte de bergreden, broers en zussen. Die zei van, ik vind het schadelijk om mensen aan te moedigen om zwak te zijn. Dat heeft hij letterlijk geschreven. Hij was echt tegenstander van de woorden van de Heer. En we hebben al gezegd, Jezus legt de lat inderdaad wel hoog. En wat als we falen? Kunnen we daaraan voldoen, aan die standaard? Wat als ik ervoor ga, en ik ga er toch soms onderdoor, hè? Zoals hier, als we toch uitgemaakt worden. In deze tijd is het niet meer zo politiek correct om te zeggen, Jezus is de enige weg naar de Vader. Mensen denken van, oh, nog weer van die intolerante mensen. Ik merk het ook in de school. Er komen discussies en er komen gesprekken. Ik vind dat niet erg, zolang als mensen luisteren. Maar als het gewoon is van, dan vind ik het nog moeilijker. Dan is dat niet echt vervolgd worden of uitgeschoold worden, maar het is er van, oké, doe maar op. Je met jouw ding, ik denk er wel het mijne van. En eigenlijk is dat pijnlijker, omdat je weet, ja, iedereen heeft ook de Heer nodig. En we kunnen op allerlei vlakken om de gerechtigheid schade lijden. Omdat we eerlijk zijn, maar ook omdat we ons dat we het opnemen voor iemand. Omdat we openlijk getuigen van de Heer. En om vele andere redenen kunnen we schade lijden. De Heer zegt om de gerechtigheidswil. En als je schade lijdt, broeders en zussen, dan wil ik eigenlijk u gewoon aanmoedigen. Dat staat ook in de Bijbel. Verheugt u dan. Dat is niet altijd zo evident, hè? Maar verheugt u dan. Ik dacht aan de illustratie die ik onlangs hoorde en ik vind dat hele mooie. Om stilletjes aan daarmee af te ronden. Straks gaan we nog naar een filmpje kijken ook. We staan er niet alleen voor. De illustratie is van een boxmatch. Ik hou niet van boxmatch. Ik moet eerlijk zeggen, ik zie dat echt niet graag. Dus ik kijk daar ook heel zelden naar. Maar ik vind het punt komt wel naar voren. En onderstel dat jij vecht in die ring tegen de tegenstander. Je bent aan het boksen. Maar de tegenstander is gewoon toch wel wat beter getraind. En ook wat groter dan jou. En je denkt van, hoe? Maar je wordt aangemoedigd. Het hele publiek is eigenlijk bijna op jouw hand en zegt, kom aan, christen. Je kan het wel, je kan die kerel wel verslaan. En na zo 1 of 2 rondes gaat het toch wel vrij goed mis. Je krijgt een hoekslag, of ik weet niet hoe dat noemt, hè, en boom. Je valt op het canvas en de scheidsrechter begint te tellen. 1, 2, ik denk dat het tot 10 gaat. 8, 9. Kom aan, christen. Je hoort ze roepen, hè, van, kom aan, sta op. Je moet dan niet blijven liggen. Je kan het. Je kan opstaan. En 10. En de tegenstander komt al naar voren. Maar dan gebeurt er iets heel onreëel. Iets heel onverwachts. De scheidsrechter, hij telt verder. 11. 12, 20, desnoods tot 100. Dat is Gods genade. Dat is echt Gods genade. Als we uitgeteld zijn, dan kijkt God en hij zegt, je krijgt nog een kans. Sta op, je kan het, doe maar. En dat vind ik zo fantastisch. Dat is echt hoe God is. Hij is genadevol, broers en zussen. En we staan er nooit alleen voor. Nooit. In de strijd gaat hij met ons. En hij zegt, wees niet bang, hè, sta op. Je zal staande blijven. We hebben dat mooi lied gezongen hier van, ik ben er en ik zal er zijn. Hè. Ik zal er zijn met ons, met jou. Ik wil nog één vers lezen uit 1 Petrus 5, vers 8 tot 11. En daar staat het volgende, 1 Petrus 5, vers 8 tot 11. Wees waakzaam, wees op uw hoede. Want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem te weer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook de wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. Maar, al moet u nog een korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe voor eeuwig, zodat we staande zullen blijven en niet meer zullen wankelen. God is met ons. En hij is met ons zoals een vader. Hij laat ons nooit als in de steek, ook al komen we in dat laatste, vervolgd, verdrukking, in die moeilijke tijd soms. Het kan subtiel zijn. Het is niet altijd zoals fysische vervolging, maar het kan subtiel zijn. Maar de Heer laat ons niet in de steek. En daar gaat eigenlijk het volgende filmpje over. En ik ga niet meer terugkomen. Ik ga dat gewoon als afsluiting van de preek laten zien. En Matthias gaat dat laten zien, als het goed is. En het is gewoon mooi, denk ik, om mee te nemen. En denk aan dat vers. Denk aan dat vers als u kijkt naar het filmpje.